Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Ja, de temperatuur daalt in heel Australië eigenlijk. De winter komt er natuurlijk aan. Hoe is de temperatuur in Canberra?
Nou, vorige week was het inderdaad verhit, hè? Want dan hadden we die begrotingsdebatten allemaal. En deze week was het in Canberra rustig. Een beetje afgekoeld. Stilte naar de storm, zou je zeggen. Men verwachtte eigenlijk ook niet echt concreet voorstellen nu na die begroting. En daar was iedereen toch wel verbaasd dat Scott Morrison toch 600 miljoen aankondigde om te investeren in een nieuwe gasgestookte energiecentrale. Ja, zegt hij, we hebben geprobeerd om dat van bedrijfsleven te laten komen. Die willen niet. En we hebben die nieuwe energiecentrale nodig. Dus dan gaan wij die als overheid maar betalen. Maar het pikante hieraan is dat het gewoon een hele ouderwetse, vieze, smerige energiecentrale van de oude soort wordt op gas gestookt. Dus alle mooie verhalen van we willen de emissies aanpakken, we willen klimaatneutraal worden. Nou ja, los van het feit dat dat ook in de begroting van vorige week nergens genoemd werd, blijkt uit deze actie toch ook wel dat ze dat met die hele klimaatverandering en met het aanpakken van de uitstoot, dat ze daar eigenlijk niks mee van doen. Hebben. Mm-hmm. Je hoort zowel Scott Morrison als Angus Taylor. Angus Taylor is de minister van Energiezaken. Allebei zeggen, en dat zijn van die woorden die je ook heet terug hoort komen. Ja joh, weet je, de zon die schijnt niet altijd en de wind die waait ook niet altijd. Dus ja, we moeten wel een goede backup hebben van die oude soort energie om de energielevering, dat zeggen ze ook altijd, die moet zeker zijn, maar moet vooral ook goedkoop blijven. Ja, weet je wat er mijn hoofd dan omgaat? Dan denk ik bij mezelf van, ja, weet je, je merkt dat zelfs Amerika nu met de nieuwe president doelstellingen stelt om klimaatneutraal te worden. Europa doet het al een hele tijd. Later dit jaar is een belangrijke klimaatconferentie. En iedereen die leeft daar naartoe. Maar Australië, die is zich steeds meer aan het isoleren op dit gebied, hoor. Die willen echt niet. Die willen niet.
Nou, dan gaan ze die centrale in het hele mooie Hunter Valley-regio bouwen. Ja. Springen mensen daar niet op de barricade?
Nou ja, dat krijg je nu te horen. Los van de vraag, is dit nodig? Het bedrijfsleven komt er niet mee. Moet je er dan als overheid dan in gaan investeren? Is de vraag ook van, wat voor soort centrale moet het worden? En als laatste vraag natuurlijk, net zo belangrijk, dat zeg je ook, waar gaat die dan komen? Moet die Hunter Valley, moet het daar dan komen?
Ja, een van de bekende wijnregio's hier in New South Wales.
Ja, dus ik denk ook dat het laatste woord daar nog niet over is gezegd. Dit zal allemaal flinke discussie opleveren. Maar in ieder geval weten we nu wel de inzet van deze regering.
Mm-hmm, ja, je noemde het in het begin al, de begrotingen. Vorige week is die behandeld. Die krijgen toch nog een klein staartje vanuit de oppositie?
Ja, ik zei vorige week al, die donderdagavond, dus dan de laatste dag van die begrotingsbehandeling, mocht dan de oppositie, hè, de Labour-kant, mocht het woord voeren. En ik was niet onder de indruk van het verhaal van Labour. Die hadden niet echt een pakkende tegenbegroting, ze hadden niet echt een fundamenteel verhaal. Ze kwamen eigenlijk niet heel veel verder dan oproep dat er meer huizen gebouwd moesten worden. En ik vond dat eigenlijk voor Albanese, die zich nu aan het profileren is als de grote tegenkandidaat voor Scott Morrison, vond ik het best wel mager. Dus nu zie je eigenlijk dat nu deze week de Labour zich ook een beetje probeert te herpakken. En je Penny Wong, zij is eigenlijk de tweede persoon binnen de Labour-hiërarchie. En zij is de buitenlandwoordvoerder. En zij heeft nu aan zich laten horen en zij heeft een sterk buitenland verhaal gehouden, waarin zij heel uitdrukkelijk ook tegen deze regering heeft gezegd, Scott Morrison, ik vind dat je onhandig bezig bent als het gaat om China. Jullie gaan er te hard tegenin. Jullie doen dat niet handig, want jullie krijgen de deksel op jullie neus. China zal ons nog meer gaan boycotten, zal ons bedrijfsleven nog meer op een afstand zetten. Onze export zal er nog meer over dalen. En uiteindelijk is het ons Australische bedrijfsleven wat er van de dupe wordt. Ik ben het met haar eens dat die gevolgen voor Australië niet zijn te overzien als China nu echt zijn tanden laat zien en Australië laat vallen. Want wij zijn maar eigenlijk, vergeleken met die wereldmacht van China, zijn wij maar een muisje. Mm-hmm. We kunnen wel stoer doen en we kunnen wel heel hard gaan blaffen naar China, maar uiteindelijk gaan we die wedstrijd gaan wij verliezen. Dus ik ben het in die zin eens met mevrouw Wong dat zij zegt, let een beetje op wat je doet en trek er niet te grote broek aan. Maar waar iedereen aan voorbij gaat, is dat het zowel haar partij, de Labour-partij, als de Liberals is, die zich jarenlang hebben laten strikken in dat net van China. We zijn veel te afhankelijk geworden van China. En we hebben ons in die fuik laten trekken. En we waren er met open ogen, stond iedereen ernaar te kijken. En op dat moment vonden we het wel lekker, want we zagen daar de voordelen van. Maar je merkt nu dat we daar ook voor een prijs voor moeten gaan betalen. We zitten vast in China en we zijn ervan afhankelijk. Dus het heeft heel duidelijk twee kanten.
Heeft Scott Morrison of zijn partij hierop gereageerd?
Nee, nog niet. Ze krijgen natuurlijk ook veel kritiek op hun China-houding. De vraag is inderdaad of ze niet een te grote broek aantrekken. Aan de andere kant vinden veel mensen, met name de conservatieven, vinden het ook wel mooi dat Scott Morrison zo van zich afbijt en zo hamert op Australië zelf.
Ja, dit is dus eigenlijk het staartje van de nationale begroting. Victoria is nu ook bezig met haar eigen begroting.
De federale regering heeft zijn begroting gepresenteerd en dat is eigenlijk allemaal min of meer uitgekoud en uitgedebatteerd. En nu komen de staten met hun verschillende begrotingen. En wat ontzettend opvalt, en ik moet daar zelf ook ontzettend aan wennen, hoe lijnrecht die staatsbegrotingen kunnen staan ten opzichte van de federale begroting. Het is soms echt de wereld op z'n kop. Zie je bijvoorbeeld dat in Canberra de liberale federale regering met een ontzettende uitgeefbegroting komt. Het kan niet op. En Frydenberg, die toch wel van de liberale economische kant is, dus van oudsher waren die altijd van het bezuinigen, die heeft nu helemaal niks meer bezuinigen. Die zegt van joh, we moeten nu op dit moment moeten we vooral geld gaan uitgeven. En hoe we dat gaan betalen, ach, dat komt later wel. Kun je ook je vraagtekens bij stellen. Hè? We zitten nog in de pandemie, dus we moeten nog kijken. Maar Victoria kiest toch wel een andere richting. De leiding daar is eigenlijk heel erg links. Ik vind Dan Andrews veel linkser dan ik eigenlijk had ingeschat. Dus die gaat ook heel veel geld uitgeven. Maar tegelijkertijd vindt hij ook dat we nu al moeten kijken naar hoe we dat gaan betalen. En dat je niet te veel moet interen op je eigen begroting. Dat je niet te grote schuld moet gaan opbouwen. Dus hij geeft heel veel uit. Een heel groot gedeelte gaat naar geestelijke gezondheidszorg. Want daar is achterstand in te halen. Maar opknappen van scholen is ook een punt wat hij aan wil pakken. En de ambulancezorg, dat zijn enorme aanrijachterstanden. Nou ja, en hoe gaat hij dat betalen? En dan komt de aap uit de mouw. De belastingen moeten omhoog. En met name de belasting voor het bedrijfsleven. Nou, je kan je voorstellen dat het hele bedrijfsleven hier in Melbourne op zijn kop staat. Want die pikken dat niet. En het meeste in het oog springen is om al die grote uitgaven te kunnen betalen voor die geestelijke gezondheidszorg, komt er een speciale heffing. En die heffing komt bij het bedrijfsleven te liggen. Dus er wordt een heffing gelegd bij het bedrijfsleven om die geestelijke gezondheidsuitgaven te kunnen bekostigen. Wow, ik vind het wel ver gaan hoor. Maar ja, Dan Andrews redeneert weer. Ja, weet je, we moeten zorgen dat mensen die geestelijk in de knel zitten kunnen blijven werken. Daar gaan we geld voor uitgeven. Dus daar heeft het bedrijfsleven dan ook weer voordeel van. Dus die mogen daar ook aan mee betalen. Maar hoe je het ook bent of keert, je merkt dat Victoria wat dat betreft echt een heel ander pad kiest dan de Canberra.
Staat er iets in de begroting over het quarantainecentrum of is dat helemaal van de baan?
Het is wel mooi dat je het noemt. Kijk, Victoria zegt heel duidelijk van wij willen best bouwen aan zo'n quarantainecentrum, maar we vinden dat de grootste hap betaald moet worden door Canberra. Dat zegt Queensland ook. Queensland heeft ook plannen om een soort quarantainecentrum te maken. Maar die zegt ook van, ja luister eens even, het is in het belang van heel Australië. Dus Canberra moet daaraan meebetalen. Nu zegt Canberra zelf, ja nee dag, dat gaan we echt niet doen hoor. Als jullie zo'n quarantainecentrum willen, dan mogen jullie dat ook zelf betalen.
Ja, dus dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren dan.
Nee, dus dan komt er helemaal niks en dan zitten we in een soort spiraal. Want willen we de grenzen openen, dan moet toch het quarantainesysteem een soort van waterdicht zijn.
Ja, jij zegt net de bedrijven in Melbourne, die hebben het hartstikke zwaar, ze zijn heel lang dicht geweest. Maar toch horen we alleen maar, de economie gaat zo goed, de werkeloosheid daalt, dat rijmt toch niet met elkaar?
Economisch gezien gebeurt er iets heel grappig. Mensen zijn ook best wel verbaasd erover hoe goed die economie hier aantrekt. Hij draait hartstikke lekker. Mensen zijn uit de lockdown gekomen en die geven geld uit als water. Er was een doemscenario. Oh, Australië zakt weg in een depressie. Ongekende werkloosheid komt op ons af en het gaat nog jaren duren voordat we eruit komen. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar de werkloosheidspercentage, is dat op dit moment zelfs al beter dan voordat we in de pandemie terechtkwamen. En het groeipercentage van de economie zelf, dat groeit gewoon lekker door. Dus het gaat hartstikke goed. En mensen geven geld uit, mensen hebben vertrouwen. Je ziet ook dat de beurzen gaan best lekker. Mensen zijn optimistisch. Je ziet de rente is ook laag, dus mensen durven ook geld uit te geven. De huizenmarkt, die explodeert bijna. Ja. Dus wat dat betreft denk je van, nou, weet je, het kan allemaal niet op. En dan merk je, en dat wil ik ook waarschuwen, precies 100 jaar geleden had je de Roaring Twenties, noemden ze dat. Mensen kwamen uit de Eerste Wereldoorlog, mensen kwamen uit de Spaanse griep. En je ziet ook daar dat de jaren 20 gekend werd door enorm uitgeven, enorm optimisme. Er was een heleboel uitvindingen werden er gedaan. De technologie die maakte een enorme vlucht. En mensen dansten en feesten. En, nou, het was een hele bijzondere, vrolijke tijd. Totdat alles als een kaarthuis in elkaar zakte. Je had in die tijd ook de beurskracht. Hè, dus alle aandelenmarkten stortten in elkaar. De huizenmarkt stortten in elkaar. En toen kwam in de jaren 30 die enorme depressie op ons af. Soms hoor je deze waarschuwing ook wel doorklinken in de situatie zoals we die nu hebben. Kijk, het is heel goed dat iedereen optimistisch is en het is ontzettend fijn dat die economie weer aanzwengelt. Maar we moeten allemaal wel realistisch blijven en we moeten niet in een soort van spiraal te ver naar boven komen dat we het gaan zweven. Want dan kunnen we alleen maar weer heel, heel, heel hard vallen.
Ja, het is grappig dat dat dan de jaren 20, we zitten nu ook in de jaren 20 natuurlijk.
Ja, je zou kunnen zeggen dat zijn de nieuwe Roaring Twenties.
Ja. Tot slot wilde jij graag even de onafhankelijke senator Rex Patrick eruit lichten.
Ja, die kwam vandaag in het nieuws en ik dacht ik moet zijn naam een keertje genoemd hebben. Hij is senator uit Adelaide, hij hoort niet bij een partij, hij is onafhankelijk. Hij is senator en hij is ontzettend populair en nog populairder aan het worden. Omdat hij die bestuurscultuur in Canberra zo aanpakt. Hij staat nu deze week bijvoorbeeld voor de rechter, omdat hij bepaalde besluiten die genomen zijn in het kader van de hele COVID en de lockdowns, die wil die openbaar hebben. En Scott Morrison die verdedigt dat en die wil dat allemaal gesloten houden. Dus hij probeert nu inderdaad meer die transparantie en die openheid te bewerkstelligen. En hij krijgt ontzettend veel steun vanuit het land en vanuit kiezers, die inderdaad ook een beetje klaar zijn met dat overal maar de hand op wordt gelegd. Alles is geheimzinnig en mag niet openlijk en vrij over dingen gesproken worden. En dan zie ik inderdaad ook de link met wat nu in Nederland zo speelt. Daar komt zelfs de hele nieuwe regering, de totstandkoming daarvan, komt niet van de grond. Omdat er een gedoe is met, en zijn naam is Pieter Omtzigt. Dat is een soort Rex Patrick, maar dan in Nederland. Die inderdaad ook vecht voor die transparantie en die openheid. En die maakt het de regering toch ontzettend moeilijk. En ja, ook
dat
zo
wordt
moeilijk.
Hem niet een dank afgenomen.
Nee, dat wordt hem niet in dank afgenomen. En men vindt hem ontzettend lastig. Maar je merkt wel dat ook zo'n Pieter Omtzigt heel veel steun heeft in het land. Omdat mensen ermee klaar zijn met al dat geheimzinnige gedoe. En die willen dat het meer open en transparant is. Dus het zou nog best eens kunnen zijn dat dit een soort ontwikkeling is die we niet alleen maar in Nederland of in Australië zien. Dat het meer wijdverspreid wordt. Ja, dat men een andere manier van besturen wil.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.